vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goedendag beste luisteraar, leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Een podcast over de herziene NAG-standaard depressie. In deze podcast worden heel veel verschillende dingen aangeraakt en hoe je er in de spreekkamer mee verder kan. Dat maakt dat deze podcast wat langer duurt dan normaal, maar zeker de moeite waard. Ik ben Femke Veldman, huisarts en ik zit met twee mensen aan tafel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, ten eerste, Liedewij Wint. Jij bent kaderhuisarts GGZ. Welkom weer bij deze podcast. En Erik Ruhé. Jij bent psychiater, jij bent epidemioloog en professor voor moeilijk behandelbare depressies aan het Radboud UMC. En beide zijn die ook werkgroepleden van de herziening van de NAG-standaard depressie. Gaan we het vandaag over hebben. Liedewij, ten eerste, wat kunnen we in deze herziening verwachten? Wat is er herzien?
In eerste instantie was anderhalf jaar geleden al het medicamenteuze deel en de module suïcidaliteit toegevoegd aan de nieuwe NAG-standaard depressie. En de werkgroep heeft zich de laatste periode vooral gericht op het niet-medicamenteuze deel, wat je eigenlijk als huisarts niet-medicamenteus kan doen voor mensen met depressieve klachten en een depressie.
Ja, dus we gaan het in deze podcast ook niet of weinig over medicatie hebben, maar met name over het niet-medicamenteuze stuk.
Exact.
Ja. Ja, nou ten eerste, we hebben het nu over, er is een diagnose depressie, maar soms is dat niet eens zo makkelijk in alle problemen die een patiënt bij je presenteert, of er een depressie speelt. Hoe kom je nou eigenlijk een depressie op het spoor?
Nee, wat ik zelf altijd als huisarts doe, is eigenlijk dat ik echt begin met een brede klachtexploratie, zoals het ook staat in de NAG-standaard. En wat ik eigenlijk doe is, de patiënt zit tegenover me en ik ben juist heel erg benieuwd naar het verhaal van deze patiënt. Dus ik begin eigenlijk gewoon met luisteren en verbinding maken en kijken wat speelt er op dit moment in jouw leven en waar heb je het meest last van. Ja. En ik zie dat veel mensen bij ons in de praktijk dan wel last hebben van somberheidsklachten, stressklachten, maar echt een ernstige depressie in engere zin met vitale kenmerken, dat zie ik niet zo heel erg veel. Maar het is wel zo dat het ontzettend belangrijk is om goed uit te vragen wat er allemaal speelt in het leven. Meestal is het reactief op live events. En ja, we weten allemaal dat nare gebeurtenissen erbij horen in het leven. En op basis daarvan zijn mensen tijdelijk somber, tijdelijk verdrietig. Maar op het moment dat we dan signaleren dat het echt langdurig aanhoudend, ja, echt een sombere stemming is en alleen maar een sombere stemming, of ook nergens meer van kunnen genieten. Ook niet meer van de kinderen of de relatie. Dingen die je normaal heel erg fijn vond in het leven. En dat het langer aanhoudt. Ja, de NAG-standaard zegt, DSM langer dan 2 weken. Maar wat mij het meest is bijgebleven is dat ik zag een keer een patiënt voor mij met een zeer ernstige depressie. En het zat hem eigenlijk veel meer in wat ik voor me zag zitten. Iemand die ontzettend leeg, ontzettend vlak, heel moeilijk om in verbinding te komen. Ik kon de emoties niet meer lezen. Ik voelde de leegte. Dus eigenlijk zit hem, als je echt goed in verbinding bent, zit het veel meer in datgene wat je observeert in het contact. Meer nog dan datgene wat iemand vertelt.
Ja, dus echt dus, iemand had dan een vlak affect wat die persoon, hoe die voor je zat.
Ja, psychiatrisch noemen we dat een vlak affect en niet meer modulerend.
Niet meer blij, tussendoor meer stukjes en dan weer heel verdrietig, maar gewoon de hele tijd maar een beetje vlak.
Ja. Want als iemand vertelt over dat zijn partner is overleden en daarbij tranen komen en dan vervolgens vertelt over de kleinkinderen dat er weer een lach op het gezicht komt, dan vind ik iemand nog niet depressief. Dan vind ik het eigenlijk gewoon invoelbaar. Invoelbare emoties die passen bij het verhaal wat op dat moment verteld wordt.
Ja.
Als je nog wel kan genieten van de kleinkinderen, maar wel verdrietig bent om je overleden partner.
Ja.
Maar als alles vlak is en het niet meer uitmaakt, dan gaan bij mij de alarmbellen aan.
Ja, en misschien goed voor de luisteraar om even op te frissen. Wanneer is de diagnose ook alweer van een depressie een soort van officieel? Jij zegt al 2 weken en dan 2 kernsymptomen.
Je hebt 2 kernsymptomen. Je zou kunnen zeggen, goh, heeft u al langer dan 2 weken een sombere stemming gedurende bijna de hele dag? Mm-hmm. Of al langer dan 2 weken echt nergens zin in? Mm. Anhedonie noemen we dat. Geen plezier mee beleven aan activiteiten waar je normaal wel echt plezier aan beleeft. Dat je denkt, waar doe ik het allemaal voor?
Ja.
Dat zouden de kernsymptomen zijn. En daarnaast heb je natuurlijk een aantal andere symptomen. Mijn collega Erik, die hier tegenover me zit, weet er als psychiater natuurlijk nog veel meer van dan ik. Maar waar ik zelf als huisarts heel erg op let, is eigenlijk ook die vitale kenmerken. Om eigenlijk ook in te schatten hoe ernstig is het. Hè? Hoe gaat het met de slaap? Bijvoorbeeld overmatig slapen of juist helemaal niet meer slapen. Hoe gaat het met eten? Gewoon helemaal geen eetlust meer of juist overmatige eetlust. Gewichtsverlies, gedachten over suïcide, suïcidaliteit. Dat zijn voor mij hele belangrijke dingen om te weten, om iets meer inzicht te krijgen in de ernst van deze depressie.
Ja, ja, en zo meteen komen we op het verschil tussen licht en ernstig. En even het laatste stukje kookboek geneeskunde voor deze podcast. Wanneer spreek je dan van een depressie? Hoe moet je aan die eigenschappen voldoen?
Nou, als er in ieder geval sprake is van één kernsymptoom, dus of aanhoudende somberheid of aanhoudend verlies van plezier. En daarbij kenmerken in de vorm van echt forse aandacht- en concentratieproblemen, slaapproblemen, problemen op het gebied van eten, suïcidale gedachtes.
Ja. Schuldgevoelens noemde je al. Ja. En dan ook nog inderdaad extreme moeheid die je niet kan verklaren.
Ja. Ja. En dan spreek je van een depressie.
Wat ik altijd het allerbelangrijkst vind, je spreekt van een stoornis op het moment dat het echt ernstige lijdensdruk veroorzaakt bij de persoon die tegenover je zit. En ook echt beperkingen geeft in het dagelijks functioneren, hè, op het werk, in de sociale interactie. Dus je kan misschien wel voldoen aan al die kenmerken, maar op het moment dat er geen sprake is van ernstig lijdensdruk of inderdaad ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren, dan is er in mijn ogen ook nog geen ernstige depressie. Dan heb je het meer over depressieve kenmerken dan daadwerkelijk depressieve stoornis in engere zin. Maar ik weet niet hoe jij
maar dit was precies wat ik eigenlijk wilde aanvullen. Kijk, het gaat om de constellatie van verschillende symptomen. Dus minimaal 5 van die 9 kernsymptomen. Waarvan tenminste die eerste 2 er 1 van moet zijn. Ja, dus dat zei je al heel duidelijk. En daarnaast moeten die symptomen dan stuk voor stuk het grootste deel van de dag aanwezig zijn. Meer dagen wel dan niet over een periode van tenminste 2 weken. En het moet leiden tot dysfunctioneren. En dan inderdaad zie je dat heel vaak terug op allerlei terreinen. Dus in werk, in sociale omgeving, maar ook in de gezinssituaties. En zo'n patiënt die je net beschrijft, ja, daar is het heel duidelijk. Maar er zijn ook situaties waarin die reactiviteit van die stemming veel duidelijker is. En ik kan me ook voorstellen dat je als huisarts daar dan ook gewoon even iets meer tijd voor nodig hebt om iemand nog een keer terug te zien, om te horen hoe dat gegaan is. Dus ik heb zelf altijd het idee dat ik het heel makkelijk heb, want ik krijg opgewerkte patiënten die wel aan die criteria voldoen. Maar ik kan me voorstellen dat dat in de huisartsenpraktijk gewoon soms ook nog wel even zoeken is. En die tijd kun je denk ik dan ook nemen. Ja. Tenzij
ik vind dat wel een mooi voorbeeld wat je noemt, want ik herken dat wel. Dan komen mensen in een soort acute crisis voor je. Helemaal verslagen door iets wat er is gebeurd in het leven. Ook soms heel erg radeloos. En dan denk ik wel, dat lijkt wel een ernstige depressie die ontstaat. Maar dat is dan een acute stressreactie. En als mensen dan weer een week geslapen hebben, nadat ze bijvoorbeeld een week lang niet geslapen hebben, en je ziet ze een week later terug, dan zie je een totaal ander persoon. Dus ik denk, ik wil wel eigenlijk pleidooi doen wat jij ook zegt, dat je de tijd neemt om ook die diagnose ernstige depressie te stellen. En dat je het niet verwart met bijvoorbeeld zo'n acute stressreactie, omdat er iets vreselijks is gebeurd in het leven.
En tegelijkertijd zijn er situaties waarin je die tijd niet hebt of niet wilt nemen, omdat je overtuigd bent van dat het ernstig is en dat er nu iets moet gebeuren.
Exact.
En dan is dat ook iets wat je gewoon kan doen.
Ja.
Dus het is niet zo dat je altijd maar weer 2 weken ertussen moet laten zitten. Ja. En als je twijfelt, soms voelen mensen zich heel wanhopig, maar als je dan zelf toch twijfelt van waar zit ik nou tegenaan te kijken, dan is het denk ik heel knap als je op dat moment kan zeggen van goh, nou, dat is heel heftig wat je allemaal vertelt en nou, kun je misschien daar en daar en daar op gaan letten. Daar gaan we het ook nog over hebben. De niet-medicamenteuze interventies, die kun je meteen meegeven.
Ja.
Maar ik wil toch even over een week horen hoe dat op jou heeft uitgewerkt.
Ja.
Voordat we nu meteen allerlei drastische maatregelen als pillen of therapieën in gaan zetten. Terwijl we misschien even moeten kijken wat er ook kan.
Ja. Meteen al een soort verwijsreflex, want mensen willen al verwezen worden, want ze weten dat ze op een wachtlijst staan, dus meteen maar verwijzen.
Ja.
Ja, die ene week maakt dan ook niet uit, tenzij...
En het is best moeilijk, denk ik, als huisarts, als er zo'n appel op je wordt gedaan, dan zegt iemand ook nog van ja, en ik zie het eigenlijk ook niet meer zitten en ik wil dood. Nou ja, goed. Hè, maar ik denk dat dat dus iets is waarin je ook ruimte mag nemen als je denkt dat die ruimte er is.
Ja. Ik wil wel benadrukken dat ik herken erg wat je zegt. Mm. De tijd nemen, een stukje watchful waiting in de huisartspraktijk is natuurlijk heel erg waardevol. Omdat het een week later gewoon er anders uit kan zien. Maar ook een brede klachtenexploratie. En dat wordt ook wel duidelijk gezegd hè, in de NRG-standaard. We hebben daar best wel mooie tools voor in de huisartspraktijk.
Ja.
Trimbos heeft daar ook een heel mooie toolkit over gemaakt. Toolkit van het brede gesprek. Waarin ook modellen als het kopmodel, SKECHS, 4D-model, maar ook positieve gezondheid veel gebruikt worden. Zelf gebruik ik ook veel eigenlijk voor die brede klachtexploratie. Ook positieve gezondheid daarbij. Maar ook netwerkintake, waarin je eigenlijk een soort mindmap maakt van de patiënt die bij jou op het spreker is en eigenlijk allemaal bolletjes tekent wat er op dit moment allemaal speelt in het leven. En wat mij dat als huisarts heel erg helpt is dat je niet alleen maar kijkt naar de symptomen en de klachten, maar ook hè, wat er nog meer speelt in het leven en of er nog dingen zijn waar iemand plezier aan beleeft of dingen zijn waar iemand nog kracht van krijgt. Want dat geeft ook iets aan over die veerkracht van deze persoon. En als zeg maar alles in het leven allemaal negatief is en ook zelfs je hobby's niet meer als positief worden ervaren, vind ik eigenlijk de mate van ernst weer veel duidelijker dan dat je zegt, ja, ik voel me heel erg somber door die en die aspecten in mijn leven, maar er zijn ook aspecten in mijn leven waar ik eigenlijk nog best wel energie uit haal of van kan genieten. Dan weet je ook dat het heel erg mooi is om daar ook om dat misschien te versterken, dat stuk.
Zoiets geeft je ook aanknopingspunten om misschien weer te vinden waar iemand waar zijn eigen kracht, zijn zelfredzaamheid in kan vinden om krachten tegen te gaan. En maar eigenlijk duid je hiermee ook op die mate van hoeveel leiden de klachten tot dysfunctioneren op allerlei terreinen.
Ja. Ja.
En ik denk dat het heel goed is dat er verschillende modellen in die standaard zijn gekomen. Want iedereen voelt zich zijn lang bij één model. Maar ik denk dat wat jij aangeeft, dat ook de bedoeling is. Neem ook even de ruimte om te zoeken. He, waar gaat het misschien nog wel goed? Wat is er in de omgeving? Wat zijn er voor factoren die meespelen? Het is heel wat anders of iemand zijn zoon of dochter net in de gevangenis gekomen is. Of dat er helemaal niks gebeurd is om de omgeving. En iemand is geleidelijk aan het wegzakken in een hele perversieve somberheid. Dat zijn hele belangrijke dingen. Dus ik ben het helemaal met je eens dat je het breed moet zien. Ik vraag me altijd wel af van, volgens mij hebben huisartsen 10 minuten consulten. Daar kunnen ze 20 minuten van maken. Maar het is ook wel, je moet er dan ook wel echt eventjes de ruimte voor weten te vinden. Want 10 minuutjes is zo voorbij in mijn ervaring. Zeker bij depressieve patiënten. Als ze echt somber zijn, zijn ze traag. En dan
dat klopt.
Ja.
Ik adviseer huisartsen ook altijd als iemand inderdaad met mentale klachten maar in 10 minuten op jouw spreker staat, om dan altijd even een nieuwe afspraak in te plannen waarin je meer tijd hebt.
Ja.
Gelukkig hebben de meeste huisartsen nu ook werkers met meer tijd voor de patiënt. Hebben ze kwartierconsulten. In de triage, als mensen echt depressief zijn, wordt er bij ons in de praktijk een dubbel consult ingeboekt.
Meteen
dus heb je een half uur.
Ja.
En dan heb je echt tijd voor een brede klachtenexploratie.
Ja.
En ik denk dat dat heel erg essentieel is als het gaat om goed in verbinding en contact komen met iemand.
Ik zou dan wel willen vragen over die klachtenexploratie met al die verschillende modellen die genoemd worden. Stel een huisarts luistert en die is hier niet zo in thuis. En die heeft dan zoveel opties van exploratie. Van hè, wat je zegt, kopmodel, wat SKECHS. Nou, dat is bij de meeste mensen wel bekend. Het positieve gezondheid. Maar hoe kan je nou als huisarts hier een beetje dit in de vingers krijgen, terwijl je zoveel andere zaken ook moet leren?
Ik vind het een goede vraag, Femke. Wat ik wel merk is met de ontwikkeling van ISA, het Integraal Zorgakkoord, en het feit dat we eigenlijk de opdracht hebben om meer herstelondersteunend te gaan werken. Ik zie dat een heleboel zorggroepen ook meer wat training en ondersteuning geven. Bij ons is bijvoorbeeld, zijn er ontzettend veel trainingen positieve gezondheid aangeboden en netwerkintake trainingen aangeboden. Je ziet ook vaak dat onze POH's GGZ in de praktijk daar al super goed in geschoold zijn. Ook in de POH-GGZ opleidingen komen dit soort modellen als positieve gezondheid, kopmodel, netwerkintake gewoon aan de orde. Dus op het moment dat jij als huisarts denkt, ja, ik vind het super belangrijk een brede klachten exploratie, maar ja, ik vind het ook heel ingewikkeld. Mm-hmm. Dan is het juist ook heel belangrijk om je POH-GGZ dat misschien voor jou te laten doen. Mm-hmm. Of je kan zeggen van, goh, ik ga eens bij mij in de regio kijken naar een positieve gezondheidstraining of een 4D-model training. Mm-hmm. Netwerkintake training.
Zou je nou een van die modellen je een beetje eigen moeten maken en die dan vaker gebruiken? Of mis je dan heel veel van de andere modellen?
Ik denk dat er meerdere wegen naar Rome leiden en dat het vooral heel erg fijn is om allemaal een beetje dezelfde taal te spreken. En wat natuurlijk de ideale wereld zou zijn, is als niet alleen maar ik als huisarts die taal spreek, maar ook dezelfde taal gesproken wordt in het sociaal domein of door de psycholoog of de GGZ met wie je samenwerkt. En ik denk dat de kracht van bijvoorbeeld werken vanuit het brede gesprek en positieve gezondheid, maar ook, hè, we zien ook verderop in de standaard dat er ook veel meer evidence gevonden is voor psychologische interventies als acceptance en commitment therapie, ook heel erg gebaseerd op positieve psychologie. Dat je het niet alleen maar de hele tijd hebt over je klachten en dat die klachten moeten verminderen, maar dat het ook gaat over meer waardegericht leven en kijken wat heb jij nodig om weer grip te krijgen op je leven. Dus veel meer naar de positieve kant toe, dat er veel meer evidence voor is. Dus ik denk dat het heel erg goed is dat die beweging ook op gang gekomen is. Maar er zijn dus meerdere modellen die daar naartoe leiden.
Ja.
Die passen bij die positieve gezondheid en positieve psychologie.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat een bepaald model je meer aanspreekt. Nou, en als je dan nog een tweede model in je achterzak hebt, zou het fantastisch zijn. Maar dan kom je denk ik ook in 80-90% van de gevallen wel uit.
Ja.
En het idee is vooral dat je, dat je breder kijkt dan alleen maar die, die 9 symptomen uitvragen en dan nog even de tijdsduur en een vink en een klassificatie.
Ja. Dus kijk eens naar een model en misschien in de eigen zorggroep kijken of daar bepaalde scholingen in zijn, zodat je ook met die zorggroep dezelfde taal spreekt. Ja.
En het NAG zelf ook, hè? Die biedt ook natuurlijk gewoon op het NAG-congres, huisartsendagen, zijn er ook weer scholingen.
Ja.
Dus er zijn eigenlijk wel genoeg, ik denk in het land genoeg scholingen voorhanden.
Ja. Nou, dat is dus de exploratie, hoe je dat dus kan aanpakken. En al die modellen die staan ook natuurlijk in de standaard. Vervolgens maak je onderscheid tussen de lichte vorm en de ernstige klachten. Nou, daar hebben we het net al een stukje over gehad. Wat is nog van belang in dat verschil maken? Buiten dat exploreren, afwachten, vervolgen, dysfunctioneren in het dagelijks leven. Wat nog meer?
Hoe ik het als huisarts altijd zie en uitleg is dat soms is het heel helder. Hè? Daar hadden we het net over. De vlakke persoon met allerlei vitale kenmerken, ernstige suicidaliteit. Dan weet ik, die mag graag naar Erik, want die is daar veel beter in dan ik. Maar soms is het echt niet helder. Dan komen mensen ook met chronische moeheid, chronische pijn en blijkt daar dus toch echt een ernstige depressie onder te liggen. Maar wat ik altijd zeg tegen collega huisarts en POH-GGZ, ga dan toch gewoon op pad met dagstructuur, activering, mogelijk een kortdurende psychologische interventie. En op het moment dat je ziet dat het stagneert, dat het toch veel hardnekkiger is dan je dacht. Dat onderliggende lijden en patronen veel ernstiger zijn dan je dacht. Dat je merkt dat de mentale veerkracht veel minder is dan je dacht. Heroverweeg dan je diagnose en denk dan van, goh, is het wel een milde depressie of matig? Of zitten meer comorbiditeit bij vanuit persoonlijkheid? Ga opnieuw kijken en overweeg dan ook of er niet mogelijk sprake is van een zeer ernstige depressie. Omdat het zo stagneert.
Ja.
En omdat je iemand ziet afglijden in plaats van opklimmen.
Ja.
Ik denk dat de standaard terecht 3 groepen onderscheidt. Je hebt mensen met de meer ernstige dysfunctioneren en ernstige depressies. Nou, daar heb jij het al over. Dat is misschien niet eens de moeilijkste groep. Die popt wel op. Maar dan heb je die groep waarbij je eigenlijk misschien of wat twijfelt of dat de mate van dysfunctioneren toch wat minder groot is. Zoals ik de discussies in de werkgroep heb begrepen, is dat de groep waarvan de huisarts zegt van, nou, die vind ik ook wel, die binnen mijn domein past. Daar kan ik met de POH wat mee, daar kunnen we kortdurende interventies doen, daar kunnen we wel wat mee. En er zit ook nog een groep voor van mensen die niet eigenlijk voldoen aan, ja, zeg maar, de klassificatie depressie, maar wel depressieve klachten hebben. En we weten dat die mensen ook op bepaalde vlakken dysfunctioneren en dat dat ook een risico is om uiteindelijk een depressie te verkrijgen. En dat het eigenlijk zonde is om op het moment dat die voorbode er is, dat je dan niks doet. En dat is die groep depressieve klachten. Daar wordt in de standaard aandacht aan besteed. Daar wordt ook van gezegd van ga daar wel wat mee doen in plaats van het maar aankijken. Maar dat is iets waar we veel minder kennis over hebben dan over echt mensen met een depressie. En tegelijkertijd wil je dat, ja, dat als je daar inderdaad lange tijd mee bezig bent en het verbetert niet, dat je dan wel even opnieuw gaat nadenken van, hey, mis ik niet toch iets? Is het misschien toch niet de moeite waard om wel wat intensiever te gaan behandelen? En ik denk dat dat ook, ja, de kracht van de NAG-standaard is, dat hij dat stukje depressieve klachten, zonder dat het een depressie is, meeneemt. Want dat is eigenlijk in de richtlijn depressie, die we parallel hebben, wordt dat helemaal buiten boord gelaten, omdat dat in de SGGZ, ja, dan kom je bij wijze van spreken niet eens in aanmerking voor een verwijzing.
De multidisciplinaire richtlijn
depressie. En in die zin denk ik dus dat dit eigenlijk heel goed aansluit, ook op die, ja, echelonering, maar ook op die ernstindeling waarmee je ook in de multidisciplinaire richtlijn weer verder gaat. Ja. Daar onderscheiden we ook een lichte depressie en een matig ernstige depressie. Maar als we een lichte depressie hebben, ja, als dat na een aantal stappen niks niet verbetert, pak het dan op als een matig ernstige depressie.
Ja, en dan heb je in de standaard een stroomschema voor depressieve klachten en het verschil tussen de depressieve stoornis. En dat verschil dan nog? Waar zit dat hem in?
Nou, dat zit hem dus strikt genomen in of je, ja, volgens de klassificatie voldoet aan de criteria dat je tenminste 5 symptomen en dan ook tenminste 1 van de 2 kernsymptomen hebt.
Dan heb je een depressieve stoornis.
Dan heb je een depressieve stoornis. En dan is eigenlijk binnen de NAG-standaard hebben we gezegd van, ja, we gaan niet nu vragenlijstjes of dingen afnemen. Er wordt al genoeg gedaan. Kijk naar de mate van dysfunctioneren en maak op grond daarvan de inschatting of je dit een lichte depressie, milde depressie vindt, of toch dat het een meer ernstige depressie is. He, en in dit laatste geval, nou ja, dan geef jij al het voorbeeld, Liedewij, dat je dan eigenlijk ook snel zou willen doorverwijzen.
Ja, dan realiseer ik me wel dat we aanlopen tegen wachtlijsten in de GGZ. Dat realiseren we ons allebei.
Ja.
Wat ik wel heel mooi vind aan de standaard is dat het dan zegt, is dat het ten alle tijden, maakt niet uit of het lichtmatig of ernstig is, dat het echt belangrijk is om in verbinding te blijven. Om, zeker als het gaat om ernstige depressie, wel de patiënt te blijven zien, elke week het liefst. En te blijven stimuleren, hè, vanuit dagstructurering, activering, te kijken hoe het gaat met slapen en eten. Om die basis in ieder geval wel te blijven doen en te blijven monitoren. Omdat het ook bewezen effectief is.
Ja.
Dus ook in de wachttijd is dat heel belangrijk. En in die wachttijd kunnen er ook weer dingen veranderen. En op het moment dat de suïcidaliteit zo ernstig wordt, dat je denkt, ja, maar dit vertrouw ik niet meer. Dat je dan ook de hulp hebt van een crisisdienst die jou daar bij kan begeleiden.
Ja. Ja, dus wachttijden zijn bekend, bij crisis echt doorverwijzen. Maar in die wachttijd kan je ook veel. En dan is dus wekelijks opvolgen wat je zegt. En de termen van dragstructurering, activiteitenplanning en ook psycho-educatie. Maar dat stukje voor de algemene huisarts. Stel, je zit dus met die patiënt in bijvoorbeeld die wachttijd. En deze stukjes is ook gewoon belangrijk bij depressieve klachten. Ja. Hoe doe je dat? Kan je dat gewoon eens vertellen? Als ervaren huisarts.
Nou, wat ik denk dat de kracht hem er echt in zit, in luisteren en verbinding maken en erkennen van wat er speelt in het leven en de zwaarte van het leven.
Mm-hmm.
Omdat juist als je luistert en verbinding blijft maken en erkenning geeft en echt zegt van ik sta naast je, ik ben er voor je. Dan kan dat echt de wereld verschil maken voor iemand die op dat moment in een zware depressie zit of in een forse depressie zit.
Beetje een anker.
Een soort anker. Ja, je wordt een anker. En de kracht van de therapeutische relatie is zo groot. Daar is ook steeds meer evidence over. En soms denken huisartsen van, maar ik ben geen therapeut. Maar dat hoeft niet, want op het moment dat zij voelen dat jij echt verbinding maakt. Wat ik ook altijd doe is...
Maar ik vind het wel leuk dat je dat zegt, als ik aan mag haken. Want ik denk namelijk dat mensen met een depressie, zeker met die ernstige depressies, de neiging hebben om zichzelf tot last te vinden. En dat ze eigenlijk de neiging hebben om zich terug te trekken. Dus het is ontzettend sterk om dan wel het contact te houden en wel de interesse te blijven tonen. En ook krijg je waarschijnlijk dan te horen, ja, maar dokter, u kan er toch niks aan doen. Dus waarom zou ik u moeten zien? U heeft het druk zat, hè? Ik ben toch niks waard. Ja, dat is juist het moment waarop je dan ook weer kan zeggen, van, nou nee, dat is natuurlijk heb ik het druk, maar dit is ook heel belangrijk. En ik wil ook goed weten hoe het met je gaat, want jij zit ook met een groot probleem. Ja. En ik denk dat daarnaast ook heel veel mogelijkheden nog steeds ook in de standaard nu worden aangegeven van, je zou een kortdurende psychotherapie kunnen starten. Natuurlijk bij ernstig depressies kunnen huisartsen ook medicatie starten. Ik zou heel erg graag willen dat er veel meer mogelijkheid is om ook voor huisartsen die met patiënten op een wachtlijst zitten, dat er mogelijkheden zijn om te overleggen met GGZ over van hoe doe je dat? Consultatiemogelijkheden, die zijn er vaak ook. Ja. En ik denk dus dat, dat het heel belangrijk is dat je het contact houdt. Dat is voor de relatie goed, maar ook voor dat mensen niet wegzakken in hun negativiteit. En dat je ze ook op hun zelfredzaamheid wijst, want dat is ook belangrijk, dat mensen wel degelijk wat blijven doen en invloed blijven voelen. En daarnaast ook wel gaat behandelen. En daar is natuurlijk best wel veel discussie over van wat moet een huisarts doen, wat kan een huisarts doen. Want we weten allemaal dat er een hele grote variatie is tussen wat huisartsen kunnen. Omdat de ene meer affiniteit mee heeft, de ene heeft een hele strak opgeleide POH, de ander moet het even weer een tijdje zonder doen. Nou, dat zijn dingen waarin we volgens mij in de standaard nu best wel een mooi aanbod hebben beschreven. Wat een huisarts kan doen, zonder dat het een soort verplichting is dat je als huisarts nu echt koet moet leveren als je dat niet kan. Want dat is natuurlijk ook niet fijn.
Maar als je het dan over de basis hebt wat een huisarts kan doen, dan toch weer even terug naar die activiteitenplanning, dagstructurering. Ja. Gewoon even kort, wat doe je dan als huisarts?
Ja, wat ik eigenlijk altijd vertel is, natuurlijk eerst erkennen en uitleggen van alle klachten die je hebt passen bij een depressie. Waarmee je dus ook wel uitlegt en erkent dat hoe rot ze zich voelen, dat het ook een naam heeft.
Ja, stukje psycho-educatie.
Ook uitleggen dat het dus 50% met een half jaar zich ook weer beter voelt. Dat je nu denkt van ik voel me vreselijk en het houdt nooit op. Maar dat je een soort van perspectief biedt, dat je weet dat het over een half jaar een stuk anders kan zijn. Ik leg ook altijd uit dat we weten dat bijvoorbeeld dagelijks naar buiten en bewegen helpt. En dan vraag ik altijd van, goh, wat voor manier van bewegen vond je vroeger altijd fijn? Dus het hoeft voor mij niet per se running therapy bij depression te zijn. Maar het past vooral om het bewegen. Dus gewoon wandelen, tuinieren, iets wat bij jou past. Misschien op de wielrenfiets stappen. En gewoon benadrukken hoe belangrijk het is dat je die structuur en dat van de dag, dus dat je niet de hele dag in bed blijft liggen, maar gewoon opstaat, gaat ontbijten, dat je naar buiten gaat, gaat bewegen elke dag. En een plezierige activiteit per dag, in ieder geval iets gaan doen wat je voorheen leuk vond. Ik zeg altijd van
noem ik een potentieel plezierige
een activiteit. Potentieel plezierige, ja, ik vind het wel leuk dat je dat
zegt. Dat is zo'n belangrijk woord om dat potentieel erbij te zeggen. Want iemand met een depressie, als je daar tegen zegt, ga iets leuks doen, dan denkt hij, nou, ik vind weer iemand die me niet begrijpt. Ja. Terwijl als je zegt van, ja goed, je voelt het nu niet, maar je hebt dingen wat jij ook aangeeft,
die je vroeger misschien leuk vond.
Nou, zie dat als een potentieel plezierige activiteit en probeer dat toch in te zetten.
Ja.
Want je stemming zal er misschien niet even meteen weer helemaal van opklaren. Maar ook al gaat die van een 3 naar een 3,5, is het winst.
Ja.
Want die patiënt denkt namelijk, wat ik ook doe, het helpt toch niet.
Ja.
En dat is denk ik een heel belangrijk stukje van gedragsactivatie. En ik kan me ook voorstellen dat de POH daar echt wel handvatten in kan bieden om, bij wijze van spreken, mensen met gedragsactivatie te helpen om dat weer te gaan ervaren.
Ja, absoluut.
En op die manier die cognitie van wat ik ook doe, het helpt toch niet, eigenlijk ook te gaan
doorbreken,
tackelen, zonder dat je dat nou meteen met een hele intensieve psychotherapeutische benadering doet. Dus het doen levert heel veel op.
Ja, ik vind het leuk dat je dat zegt. En dat ervaar ik dan ook. Hè. Ik had bijvoorbeeld ook best wel een fors depressieve man op mijn spreekuur. En die bedacht, hè, met dit gesprek van ik ga gewoon elke dag naar buiten en wandelen met de hond van mijn zus.
Ja.
En die man is dat gaan doen.
Ja.
En na een gesprek of 5, we hebben natuurlijk wel meer gedaan, ik heb ook veel geluisterd naar hem, was daadwerkelijk zijn mentale welbevinden vanuit positieve psychologie van een 2 naar een 8 gegaan.
Super.
En dan denk ik, wat we hebben gedaan is gewoon die dagstructuur erin brengen, dagelijks naar buiten bewegen, de zingeving van dat met die hond van die zus te doen. Ook daarbij dus elke dag naar zijn zus te moeten.
Ja.
Want ik zeg ook altijd, heb je ook een steunbron? Iemand die je kan vertrouwen, iemand bij wie je je veilig voelt en waar je verdriet wel mee durft te delen. Dat vind ik ook ontzettend belangrijk, de verbinding met anderen.
En die trekken mensen. Mensen trekken zich juist terug. Want ze hebben het gevoel dat ze niks te vertellen hebben.
Ja,
dat
niet gezellig zijn.
Dat ze niet gezellig zijn. Wie zit er nou op mij te wachten? Allemaal van die hele depressogene cognities. Die als het ware de patiënt dieper de put in helpen.
Ja.
Dus dat zijn allemaal dingen die je met zo'n... je kunt het ook gedragsactivatie noemen, kun je aanpakken.
Ja, mooi. Ik wil nog even terugkomen op de mogelijkheden in de huisartsenpraktijk. De online zelfhulpmogelijkheden die we kunnen bieden in de huisartsenpraktijk vanuit Blended Care. Dus dat betekent eigenlijk dat je als huisarts of POH GGZ al een online e-health programma kan uitzetten. He, dat ze deels oefeningen thuis doen, maar deels ook weer bij de POH of de huisarts terugkomen.
En ik merk dat is ook nieuw in deze standaard, dat daar echt ook iets over staat. En dat is denk ik ontzettend goed.
En ik merk dat er gewoon ook... Ik heb zelf ook nu als huisarts inlogcodes. En ik heb nu al meerdere malen ook zelf al modules uitgezet. En dan gaat het echt niet alleen maar over dat je zegt... ik zet een ACT-module uit of ik zet een depressiemodule uit...
Mm-hmm.
Maar, want ik denk dat dat heel belangrijk is, dat de POH GGZ bijvoorbeeld, dat iemand dat online begeleidt, die ook verstand van zaken heeft van de inhoud van het programma. Maar er staan ook bijvoorbeeld programma's in over bewegen. Hoe kun je eigenlijk meer beweging in je dag krijgen? Hoe kun je activeren? Hoe kun je meer balans krijgen in je dag? Dus het gaat echt niet alleen maar over... die online CGT-depressiebehandeling.
Precies, het is veel breder.
Het is veel breder dan dat. Het geeft onwijs veel mogelijkheden. Maar ook bijvoorbeeld omgaan met depressie voor een naaste. We zien natuurlijk als huisarts, zijn we familiedokters. Dus we zien niet alleen maar de patiënt, maar ook diens naaste.
En die naasten worden bijna altijd vergeten. Dat als je die spreekt bij mij in de derde lijn en zegt ze... Goh, je bent de eerste die me vraagt. En dat is zo verdrietig om te horen, want die mensen... zitten dag en nacht met zo'n partner of kind of
dus er
ouder.
Zijn onwijs veel modules ook voor de naaste van de iemand die depressief is. Dus ik merk dat ik er heel enthousiast van word. En zeker ook als je weet van deze persoon wil ik echt wel naar een GGZ verwijzen voor cognitieve gedragstherapie.
Mm-hmm.
Intensief. Maar we zitten nog met een wachtlijst. Dan kun je mensen wel op weg helpen hiermee.
Ja.
En ik vind dat dat zeer waardevol is.
En zo mooi dat je ook... Je geeft zelf een stukje uitleg. Heb je niet zo heel veel tijd voor, naast al je luisteren. En dan geef je iets mee wat de patiënt thuis kan doen. En nog eens de herhaling thuis kan hebben. Dus het scheelt je ook gewoon ontzettend veel tijd in de spreekkamer.
Ik vind het heel belangrijk dat Liedewij ook steeds weer benadrukt dat je het niet als enige doet. Het is heel makkelijk om te zeggen van, hier heb je een paar modules, ga maar doen. Maar dat weten we helaas dat dat niet goed werkt. Dan je moet er... Het moet een blended vorm zijn. Je wil het begeleid doen.
Ja.
En dat kan ook weer door de POH gedaan worden. Het hoeft niet altijd de huisarts zelf te doen. Maar ga wel... het is eigenlijk... Zoals ik heb leren Frans spreken... is doordat ik steeds weer door de leraar werd overhoord. Dat werkt, want daarmee ga je er wat mee doen. En dan ga je erover sparren. En dan krijg je, zeg maar... Dat het beklijft. En dat heb je, die herhaling heb je heel hard nodig bij depressie. Ja. Want de cognitie is verslechterd. En dat is denk ik echt een hele mooie aanvulling die nu ook in die standaard wordt aangegeven.
Ja, zeker. En ook natuurlijk de kortdurende psychologische interventies nu duidelijk in de NHG-standaard staan. We weten gewoon dat er heel veel aandacht aan wordt besteed bij de POH-GGZ-opleiding. Maar ook in de nascholingen voor POH-GGZ. En ik denk dat die zeker heel waardevol zijn. Maar ik benadruk altijd wel aan mijn POH-GGZ dat als je bijvoorbeeld al 5 sessies hebt gehad... waarin je met ACT-therapie of G-schema's aan de slag bent gegaan... en je merkt dat er echt forse stagnatie is... en dat mensen toch heel ingewikkeld vinden om huiswerkopdrachten op te volgen of om niet in beweging komen, maar verder wegglijden. Ga dan echt weer even in gesprek met de huisarts en ga je diagnose heroverwegen. Ja. Dus super mooi dat we die interventies hebben, maar ga niet in de valkuil dat je dus denkt van ja, het gaat echt niet goed met die patiënt. Ik ga hem elke week zien, elke twee weken zien en dan misschien wel 20 keer achter elkaar.
Ja. Ja.
Want dan weet
volgens
je dat er meer aan de hand is.
Is dit zo belangrijk bij depressiebehandeling? Dat je niet in de vertraging die de patiënt krijgt door zijn aandoening meegaat. En dat je ook gaat vertragen. En uiteindelijk is tijd helemaal geen bondgenoot, hè, bij een depressiebehandeling. Je wil ook, hebben we in de multidisciplinaire richtlijn echt geprobeerd om het tempo erin te houden. En dat is lastig. Mm. Dat weet ik ook uit ervaring. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we met z'n allen inderdaad piketpaaltjes blijven slaan van hoe lang gaan we dit doen. En als het niet werkt, door. Want anders doe je mensen echt tekort. Niet expres, maar dat is wat die stoornis eigenlijk met mensen en met ons als hulpverleners kan doen.
Ja. En hoe ga je dan om met als het de stoornis geeft dat er een soort lethargie is en iemand gaat niet uit bed. Iemand wil die dagactiviteiten niet gaan doen. Maar je weet, het is echt superbelangrijk. Ja, iemand moet het toch zelf gaan doen. Ja. Ik had laatst een patiënt, die kwam dus uit zijn 5-jarige depressie omdat hij een teamlid had van zijn bipolaire stoornisteam. Die zo streng was dat ze eruit moest. Daardoor is zij weer toch echt de activiteiten gaan doen. Want daarvoor liep iedereen een beetje met haar mee. Als ze geen zin had, dan werd het ook niet soort van verplicht. Maar hoe kan je daar toch mee omgaan?
Het dwang helpt niet.
Nee,
dat is één.
Maar hoe dan wel?
Maar ik denk dat aandacht en dus ook een liefdevolle, maar wel duidelijke aanpak, dat uiteindelijk en liefdevol klinkt heel zweverig. Dat past niet zo misschien bij het onderwerp. Maar wat ik bedoel is dat je wel met compassie voor wat iemand voelt en ervaart en waardoor die gehinderd wordt, tegelijkertijd ook zegt van ja, maar eigenlijk dit is wat je al heel lang hebt gedaan en het werkt niet. Zullen we daar gewoon mee ophouden? Want dat heeft nergens toe geleid, heeft je niks gebracht. Laten we het nu eens op een andere manier doen. En dan gaan we het nu proberen. Want een depressie dat je krijgt, kun je niks aan doen. Maar om eruit te komen, dat is hard werken. Maar dat moeten we wel samen doen.
Wauw.
Ik vind dat wel mooi dat je dat zegt. Want dat is natuurlijk ook de basis vanuit ACT. Dat je kijkt van ja, je hebt al heel lang gevochten op een bepaalde manier. En het is gebleken dat dat niet werkt voor jou. Kunnen we er op een andere manier vanuit een ander perspectief naar kijken?
Ja.
Ik vind zelf altijd dat filmpje van de Black Dog.
The Black
His name
dog.
Is
yeah.
Depression.
Yeah.
Vind
prachtig.
Ik zo krachtig. Dat is misschien wel leuk om in de show notes te zetten.
Ja, zeker.
Het is vanuit ACT gebaseerd op acceptance en commitment therapie. Maar je kan het in 5 minuten laten zien aan de patiënt in je spreekkamer. En het geeft zoveel erkenning hoe je eigenlijk de Black Dog, die als een soort van olifant in je huiskamer staat, als
een
metafoor voor de
op je,
als een olifant op je zit, als metafoor voor de depressie, wat het met je doet, hoe je die eigenlijk meer kan beteugelen en als een gewone zwarte hond naast je aan de lijn kan laten leren lopen.
Ja.
En dat vind ik dan, ik vind het. Gebruik jij hem ook veel?
Nou ja, ik denk dat waar het om gaat, is dat je inderdaad uitlegt dat mensen zijn niet hun depressie, mensen hebben een depressie. In die zin vind ik het toch echt ook een aandoening. Doordat het zo'n psychische aandoening is die in je hoofd zit, vereenzelvigen mensen zich met die aandoening. En ja, dan zit je in een heel lastig pakket, want je wordt verlamd. En ik denk, mensen vragen mij wel eens, hoe kan je dit nou leuk vinden, depressie? En hoe kan je nou hoogleraar moeilijk behandelbare? Dat is nog erger. Maar juist omdat er, zeg maar, zoveel te doen is en ook zoveel uitleg te geven is, en dat je juist dus eigenlijk met iemand aan de slag kan gaan en iemand verleiden om dat te gaan doen, want dat is het soms ook.
Hmm.
Dat vind ik elke keer weer een uitdaging. En ik hoop dat het iets minder een uitdaging is in de huisartspraktijk en dat je met wat goede uitleg en ondersteuning, filmpjes, modules, maar ook kortdurende therapie al heel veel aan kan pakken. En dat zou natuurlijk ontzettend goed zijn.
Ik wil nog even terugkomen op nog de kleine stukjes nieuw in de standaard. Dat gaat over de postpartum depressie en de winterdepressie. Wat ik ook heel behulpzaam vind, is de mogelijkheid van lichttherapie nu in de huisartspraktijk. Als je echt definieert en je kent eigenlijk op een gegeven moment je patiënt, dat je denkt, ja, het is weer herfst, de blaadjes gaan vallen. Ja, tuurlijk komt ze nu weer. Die patiënten kennen we allemaal. Als je dan daadwerkelijk die winterdepressie kan stellen, de effectiviteit van lichttherapie, die eigenlijk net zo effectief is als starten met een SSRI. Ik vind dat zo mooi. Het is zo'n simpele interventie die de patiënt zelf thuis kan doen met de lichtlamp. En dan helemaal als je er vaker last van hebt. Ze zijn tegenwoordig niet heel erg duur meer in aanschaf. Dus patiënten zeggen vaak, oh wat fijn, ik schaf vanzelf aan. Op het moment dat jij in een sociale achterstandsbuurt zit en je weet dat mensen een kleine portemonnee hebben, kun je ook als praktijk zeggen, of als gezondheidscentrum, we schaffen hem aan en je mag hem lenen voor een week. Het is zo effectief. Ja. Het is ook simpel, hè? Je start gewoon, je begint een week, 30 minuten per dag in de ochtend. Kijken of het effect heeft. Zo nodig ga je 2 weken doen. Maar dat is het.
Ja. En dan 2 weken, dat is het. Niet langer
ja.
dan.
Ja. En maar het is heel mooi.
Wat je eigenlijk met mensen met een winterdepressie ziet, is dat ze bijna de klok op gelijk kunnen zeggen wanneer het gaat gebeuren. En week 43, ik zeg maar wat. Mm-hmm. Nou, en dan zou je of net voor week 43 of aan het begin van week 43 gewoon die lichttherapie preventief al in kunnen zetten. Mm-hmm. Dat werkt. En op het moment dat je dan toch week 43 gemist hebt en het is zover en je zet iemand dan achter de lichtbak, dat helpt ook gewoon. Hè, maar dat is dus specifiek voor die winterdepressies. Vaak zie je al dat het na een week een effect heeft. En die tweede week kan erachteraan om het effect nog wat verder op te krikken. Of te zeggen van, nou ja goed, ik wil zeker weten dat het goed gedaan is. Kijk, als het na 2 weken helemaal niks doet, ga dan weer even nadenken, moeten we niet iets anders doen? Mm-hmm. Want ja, voordat je het weet zit je de hele winter elke dag achter de lichtbak. En heb je er geen baat van gehad.
Dus, maar als het na 2 weken heeft gewerkt, moet je het dan nog doorzetten?
Of nee, dan stop je weer. En dan zou je het kunnen herhalen op het moment dat het weer terugkomt. Oh, ja. Maar de ervaring is dat dan soms ook vaak wel meevalt. Okay. En het is belangrijk dat het nu in de standaard staat, omdat we eigenlijk merken dat in de tweede lijns GGZ dit aanbod steeds minder aangeboden wordt. Kun je van alles van vinden, maar het is zo. En als dit dus nu wel op deze manier bij de juiste patiënten terecht kan komen, is supergoed.
Ja, mooi.
En de postpartum depressie, ook een belangrijk onderwerp. Ik wil blijven benadrukken, vraag naar de stemming in de eerste weken na de bevalling. Ik merk wel dat vrouwen dan zeggen, ja, de kraamtranen. Maar vraag er ook op door. Ik merk vaak dat er toch wel vrouwen schamen zich er ontzettend voor. Dat ze zeker niet gelukkig zijn terwijl ze net een kind gekregen hebben. Dus besteed daar ruimte en aandacht aan. Ik merk dat in een heleboel praktijken, als een kind geboren wordt, tegenwoordig vaak een kraamkaartje gestuurd wordt met de mededeling, goh, gefeliciteerd als er dingen zijn en dan contact op met de praktijk. We ervaren natuurlijk ook die druk in het huisartsenvak. Maar eigenlijk zou het mooi zijn als er toch wel echt contact is met de kraamvrouw in de eerste 4 weken na de bevalling over dit stuk. Gelukkig is natuurlijk ook wel de verloskundige hierin. Dat hoeven we ook niet allemaal alleen te doen. De verloskundige is hier ook bij aan zet. En de kraamzorg, maar het is wel echt belangrijk om dat goed in beeld te hebben. Zeker bij mensen met psychiatrische aandoeningen in de voorgeschiedenis.
Ja. Ja, helemaal dan. En misschien kan een belletje ook wel al veel doen?
Ontzettend veel, ja. En het gewoon bespreekbaar maken.
Ja. Dus misschien die opmerking bij het kaartje.
Ja, de huisarts vindt het fijn je te spreken. Ik wil je vragen een afspraak te maken. Ja. Ik denk dat ontzettend belangrijk is.
Goeie.
Ja, als het gaat om de signalering van de postpartum depressie. Maar ik wil ook wel benadrukken, maar mijn ervaring is ook, als mensen echt een postpartum depressie hebben, check dan ook die schildklier. Maar mijn ervaring is ook dat je vaak ook een medicamenteuze interventie relevant is.
Ja, het zijn hele ernstige beelden.
Het zijn vaak hele ernstige beelden. En vaak kom je er met alleen maar psychotherapie of kom je er niet uit.
Slapen is vaak ook echt een probleem.
Ja, dus dan toch ook kijken hoe het gezin beter kan slapen. Hoe ouders niet uitgeput raken. Maar niet alleen maar slapen, maar ook die cognities. En ik merk dan toch dat het starten van een SSRI veelal echt effectief is.
Ik denk dat het ook zo is, hè, dat als het alleen al beter gesignaleerd zou worden, dat het dan ook, we hebben in Nederland inmiddels ook best wel veel plekken, de zogenaamde poppolies, dus pediatrie, obstetrie en psychiatrie. daar zijn ze ook heel erg genegen om over dit soort casuïstiek even te overleggen. Volgens mij is dat een redelijk goed werkend systeem met consultatiemogelijkheden. Dat je eventueel, als je het niet vertrouwt, dat je gewoon even kan bellen en zeggen van waar let ik op? Hoe hou ik het in de smiezen? Want inderdaad, er is heel veel onderdiagnostiek van een heel ernstig beeld. Want op het moment dat je depressief bent in die kraamperiode, dan gaat het mis met jezelf, met de hechting, met de aanpassing van het hele gezin. En het zijn inderdaad soms ook beelden waar gewoon hele ernstige depressies mee ontstaan. Die dan vaak ook weer heel lang duren, omdat het is ook een verandering. Maar ondertussen moeten mensen gewoon eigenlijk op zo'n moment geholpen worden.
Ja, zeker. In plaats van dat het weggewuifd en gebagatelliseerd wordt. Ja.
We hebben zo de standaard besproken. Heel veel fijne informatie waar de huisarts denk ik echt mee verder kan in de spreekkamer. Liedewij en Erik, ontzettend veel dank voor alle informatie die jullie gegeven hebben vanuit jullie ervaring. Luisteraars, ik hoop dat dit lukt om dit in de spreekkamer te doen. Uiteraard verwijzen we terug naar de herziene NNG-standaard. Daar staat natuurlijk alles in. De volgende podcast, heel ander onderwerp. Daarin wordt Rudy Westendorp geïnterviewd met de stelling dat het met de vergrijzing en de zorgtsunami allemaal erg mee zal vallen. Nou, als dat nou eens over de psychiatrie zou gaan, dan zou het helemaal fijn zijn. Maar, nou, luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!